Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeboren uit de doden, de vorst van de koningen van de aarde, hem die ons heeft lief gehad en ons van onze zonden gewassen heeft in zijn bloed en die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor God en zijn Vader, hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Prijs de Heer met blijde galmen, gij mijn ziel hebt rijke stof. Ik zal zolang ik leef mijn psalmen vrolijk wijden aan zijn lof. Wij zingen uit psalm 146 het eerste en derde vers. 146, 1 en 3. Beleiden wij met de kerk van alle tijden en plaatsen ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En zingen we daarna uit psalm 145 het eerste vers. O God, mijn God, gij allervorsten Heer, ik zing verheugd uw grote naam ter eer. 145 en daarvan vers 1. Met de kerk van alle tijden en alle plaatsen beleiden wij samen ons geloof in de drie-enige God, met mond en hart als volgt. Ik geloof in God, de Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Laten we samen met elkaar bidden. Heere onze God, getrouwe God en Vader in de Heere Jezus Christus. Opnieuw mogen wij samen zijn in deze kerk. Een gemeente naar uw naam genoemd. In alle vrijheid en rust, om ons te bezinnen op een stukje uit de Bijbel, een stukje uit het laatste Bijbelboek, de Openbaring van Johannes, uw dienstknecht, aan uw gemeente van toen en van vandaag. Wie een oor heeft om te horen, die horen. Heren, wanneer wij samen luisteren naar dit gedeelte uit de Bijbel en dat uitleggen en horen uitleggen, dan hebben wij bij het spreken en het luisteren uw geest zo nodig, want hoe zouden wij deze dingen kunnen begrijpen en verstaan, er lering uit kunnen putten en er troost uit kunnen ontvangen als u ons daarin niet onderwijst? Van woord tot woord, van zin tot zin. En onze gedachten gaan soms allerlei kanten op. En we zijn soms heel listig in ons denken. Ook heel dwaas in onze gedachten. Maar wilt u ons verstandig maken? Wilt u ons wijsheid geven? Salomo, uw dienstknecht, koning van Israël, vroeg in de eerste plaats om wijsheid. Alle andere dingen schonk u bovendien, maar wat had hij nodig? En nog was hij een koning waar zoveel zonden en ongerechtigheden aan kleefden. U had een wijsheid gegeven. Telkens weer opnieuw moeten wij daarom bidden, neem uw Heilige Geest niet van ons, want we zouden zo weer in oude fouten vervallen, in oude stramiens, in allerlei verleidingen en verzoekingen. Wie zijn wij? En daarom hebben wij nodig om onderwijs te ontvangen, wijs te worden in de dingen van de Satan en zijn listen. Die vuurrode draak, de duivel, uit de hemel gestoten met zijn duizenden duivelen, demonen op deze aarde. Om dat beest te ontdekken dat bezig is te verslinden. Om al die reclame, al die propaganda van het rijk van de duisternis te onderkennen. Daar hebben wij uw geest voor nodig. En als wij vanavond naar dit gedeelte luisteren, bidden wij u om dat werk van die geest. Die hebben we hier nodig en overal waar uw woord verkondigd wordt op deze dag, in de kerken, in gemeenten, zendingsterreinen, evangelisatieposten, waar soms ook in het verborgene samengekomen wordt, omdat het niet mag in het openbaar, wilt u ook daar uw verdrukte en vervolgde kerk een God zijn van nabij. Onthoud ons in deze ogenblikken uw Heilige Geest niet en doe ons de dingen van uw koninkrijk klaar en helder verstaan. Wij bidden het u in Jezus' naam. Amen. We gaan samen lezen uit het laatste Bijbelboek uit Openbaring 13. De voorlaatste preek over de serie over de Openbaring. Het zevende hoofdstuk uit het Bijbelstudieboekje. Openbaring 13. En dit hoofdstuk gaat over het beest uit de zee en het beest dat uit de aarde opkomt. In het voorgaande hoofdstuk, in hoofdstuk 12, is gesproken over de draak, de duivel die uit de hemel gestoten is met zijn handlangers, de demonen. Op deze aarde is er blijkbaar een uitvoerder, bij wijze van spreken, die het werk van die draak uitvoert en daar ook propaganda voor maakt. En dat beest uit de zee is eigenlijk degene die het uitvoert. En dat beest uit de aarde is een soort propagandist. Zo wil ik het vanavond maar voorstellen voor de verheldering. En die draak met die uitvoerder en die propagandist zijn een soort antichristelijke drie-eenheid. De antichrist. We gaan samen nadenken over Openbaring 13 en daarom gaan we het eerst met elkaar lezen. Dus het gaat over twee beesten, één uit de zee en één uit de aarde opkomend. En ik zag uit de zee een beest opkomen dat 7 koppen en 10 horens had. En op zijn horens waren 10 diademen en op zijn koppen een godslasterlijke naam. En het beest dat ik zag leek op een panter en zijn poten waren als die van een beer en zijn muil was als de muil van een leeuw. En de draak gaf hem zijn kracht, zijn troon en grote macht. En ik zag een van zijn koppen als dodelijk gewond. Maar zijn dodelijke wond werd genezen. En de hele aarde ging het beest met verwondering achterna. En ze aanbaden de draak, omdat hij aan het beest macht gegeven had. En ze aanbaden het beest en zeiden, wie is aan dit beest gelijk en wie kan er oorlog tegen voeren? En het werd een mond gegeven om grote woorden en godslasteringen te spreken. En het werd macht gegeven om dit 42 maanden lang te doen. En het opende zijn mond om God te lasteren, om zijn naam te lasteren, en zijn tent en hen die in de hemel wonen. En het beest werd macht gegeven om oorlog te voeren tegen de heiligen en om hen te overwinnen en hem het macht gegeven, over elke stam, taal en volk. En allen die op de aarde wonen, zullen het aanbidden, althans van wie de namen niet zijn geschreven in het boek des levens van het Lam, dat geslacht is van de grondlegging van de wereld af. Indien iemand oren heeft, laat hij horen. Als iemand in gevangenschap voert, die gaat zelf in gevangenschap. Als iemand met het zwaard doodt, die moet zelf met het zwaard gedood worden. Hier is de volharding en het geloof van de heiligen. En ik zag een ander beest opkomen uit de aarde. Het had twee horens als die van het Lam, maar het sprak als de draak. En het oefent al de macht van het eerste beest voor zijn ogen uit. En het maakt dat de aarde en zij die er wonen het eerste beest aanbidden, waarvan de dodelijke wond genezen was. En het doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel laat neerkomen op de aarde voor de ogen van de mensen. En het misleidt hen die op de aarde wonen door middel van de tekenen die het gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest. En het zegt tegen hen die op de aarde wonen dat ze een beeld moeten maken voor het beest dat de wond van het zwaard had en weer levend werd. En hem werd macht gegeven om een geest te geven aan dat beeld van het beest, opdat het beeld van het beest zelfs zou spreken en zou maken dat allen die het beeld van het beest niet zouden aanbidden, gedood zouden worden. En het maakt dat men aan allen, kleinen en groten, rijken en armen, vrijen en slaven, een merkteken geeft op hun rechterhand of op hun voorhoofd. En het maakt dat niemand kan kopen of verkopen behalve hij die dat merkteken heeft, of de naam van het beest, of het getal van zijn naam. Hier is de wijsheid. Wie verstand heeft, laat het getal van het beest berekenen, want het is een getal van een mens en zijn getal is 666. De beginwoorden van vers 18, hier is de wijsheid. Dat is eigenlijk de kern van dit gedeelte waar ik de nadruk op wil leggen. Hier is de wijsheid. In de vertaling van het Bijbelgenootschap staat: hier komt het op wijsheid aan. Thema voor de verkondiging is: als je nou verstandig bent. Als je verstandig bent. We gaan daar zo direct over nadenken in de verkondiging. Maar eerst gaan we samen zingen. Psalm 35, 2 en 11. En de collecten die nu gehouden worden zijn bestemd voor luisterend dienen, diaconale collecten, bestemd voor Birma, gehandicaptenzorg in Birma. En de tweede inzameling is bestemd voor de plaatselijke gemeente, voor bij gemeente Ichters. En de derde inzameling bij het verlaten van de kerk is voor de aanschaf van dit gebouw. Van harte bij u aanbevolen. Ik wil iedereen wijzen op de gemeenteavond van aanstaande dinsdagavond, 5 februari, bij Leven en Welzijn. En op de high tea voor de dames onder ons en anderen op woensdagmorgen 6 februari aanstaande. De eerste samenkomst op deze wijze. Er zijn meer dan 30 mensen die zich al opgegeven hebben, maar u bent ook hartelijk welkom. We gaan samen zingen uit Psalm 35, 2 en 11. Psalm 35, het tweede en elfde vers. Direct na de verkondiging zingen we uit de berijming van het gebed des Heren, de versen 7 en 9. Leid ons in geen verzoeking ooit, verberg voor ons uw aanzicht nooit. En want u is het koninkrijk, o Heer, u is de kracht, u is al de eer. Uit de berijming van het gebed des Heren, de versen 7 en 9. Gemeente, als je verstandig bent, soms dan geven wij mensen advies. Als ouders aan kinderen of gewoon aan anderen. Nou, als je zo eraan toe bent, je bent niet helemaal gezond, griepverschijnselen. Ik zou maar niet naar school gaan als je verstandig bent, want het wordt alleen nog maar erger als je nu weer naar buiten gaat, naar school gaat. Als je nou verstandig bent, zou je dit niet moeten kopen. Want je komt vroeg of laat toch in de problemen. Als je nou een beetje verstand hebt, kies je deze vriend of deze vriendin niet. En zo raden wij mensen, onze kinderen, jongeren, ouderen, aan om dingen wel of niet te doen. Als je verstandig bent. Nou, over zoiets gaat het ook in hoofdstuk 13 van de Openbaring, in dat 18e vers. Hier is de wijsheid. Het komt op wijsheid aan. Maar wat is nou wijsheid? Nou, dat heeft in de eerste plaats gewoon te maken met je verstand. De een heeft grote gaven, de ander mindere gaven. Maar we hebben allemaal ons verstand gekregen om het op een bepaalde manier, in bepaalde omstandigheden, gewoon te gebruiken. En dat verstand, dat mag je ook ontwikkelen. En door een bepaalde ontwikkeling van het verstand heb je ook inzicht. En krijg je steeds meer inzicht, ook door ervaring. En dat mag je gewoon gebruiken. Verstand en ervaring en inzicht. En er zijn er soms nog van die gaven die erbij komen. Een vrouw of een man, deze of gene met een bepaalde intuïtie. Iedereen heeft dat wel, min of meer. Als je bepaalde dingen zou moeten zeggen of bepaalde dingen zou moeten doen, dan denk je zus en zo, maar voor je gevoel moet dat en dat anders. Intuïtief. En waar dat dan vandaan komt, dat weten we niet. Wat is wijsheid? Ik denk dat al die raad die we zouden kunnen geven, of die raad die we zouden kunnen ontvangen, dat verstandig zijn alles te maken heeft met de Heilige Geest. En de Heilige Geest wil ons verstand gebruiken, ons tot inzicht brengen, ons bepaalde ervaringen geven. En die Heilige Geest die werkt ook heel direct. Die geeft ons ook bepaalde gevoelens, bepaalde aanwijzingen. Zodat we intuïtief bepaalde dingen toch wel of toch niet doen. De Heilige Geest. En David, na de zonde met Bathseba, zegt in het gebed, Psalm 51, neem uw Heilige Geest niet van mij. Want dan zou ik zo dwaas zijn, dan ben ik zo weer bij af terug. Verstand gebruiken, inzicht hebben, ervaring hebben, intuïtief bezig zijn, maar vooral heel concreet als kind van God, zegt David en zeggen al de zijnen, neem uw Heilige Geest niet van mij. Als u nou verstandig bent, als ik verstandig ben. In hoofdstuk 12 en nu hoofdstuk 13 wordt ons de antichrist getekend. De grote tegenspeler van Christus. De Satan met zijn hele rijk en al zijn macht. En al zijn propaganda. En ik zei net al, in hoofdstuk 12 wordt gesproken over die grote draak. Die probeert dat kind te doden dat geboren wordt uit die vrouw. Die vuurrode draak, de duivel, die uit de hemel gestoten wordt. En die tegelijkertijd allerlei engelen meeneemt in zijn verstoten worden uit de hemel. Demonen meeneemt, engelen die duivelen worden. De draak, hoofdstuk 12. En hier wordt op een andere wijze de strijd die doorgaat beschreven. En dan komen er twee beesten tevoorschijn. Een beest uit de zee en een beest uit de aarde. En dat beest uit de zee, in de eerste versen, dat is dan degene die namens die draak de dingen uitvoert. Een afschuwelijk beest. Beestachtig is hij bezig, verslindend. En vervolgens wordt iets verteld over de tactiek van dat beest door middel van de propagandist. Degene die voor dat beest uit trompet om de dingen aan te kondigen en mensen te verleiden. En samen die draak en die uitvoerder en die, zeg maar, propagandist, die drie vormen samen een soort antichristelijke drie-eenheid. Zo u wilt, de antichrist. En hoe ga je daar nou mee om? Och, wie zijn wij vanavond hier en wie ben ik om dat uit te leggen? Maar goed, nadenk het hierover, je verstand gebruikend en proberen de dingen wat op een rijtje te krijgen. Waar gaat het hier om, die antichrist en zo? En dat getal 666. Ja, zeggen sommigen, die antichrist dat is Hitler. Met zijn hele propagandamachine, het nationaal socialisme. En toen dat allemaal duidelijk werd wie hij was en wat hij deed en hoe het allemaal ging. Toen zei hij, ja, dat is echt de antichrist. Weer anderen zeggen, nee, die antichrist dat is de paus, dat is de Romeinse kerk. Maar ja, juist in deze tijd heeft de huidige paus een geweldig boek geschreven over Christus, waarin heel veel mooie dingen staan. En is hij dan de antichrist? Zelfs de paus schrijft dus hele mooie dingen over Christus, maar moeten we hem dan betitelen als de antichrist? Sommigen zeggen het was Nero, die keizer, die vervolgde. En de een vult deze naam in en de ander een andere naam. Alsof wij zouden kunnen weten en zouden kunnen aanduiden wie het precies is. En 666, dat getal, dat staat op allerlei dozen van allerlei spelen. En die spelen mag je dan niet doen. Want dat is van 666, dat getal van het beest. En al die andere goddeloze spelen waar dat getal dan niet op staat. Och, die kun je dan gewoon rustig doen. Kijk, als je de naam kunt geven, het is Hitler, of het is de paus, of het was Nero, of het zijn die spelen en het zit daar, het is bij hem of het is zus, dan kun je precies zeggen het zit daar. Het zit dus niet bij mij. En het is te lokaliseren in een persoon, of in een soort spel, of in een aantal spelen, of waar dan ook in deze wereld. En het zou wel eens de list kunnen zijn van de antichrist, als wij op die manier het precies ergens lokaliseerden. Daar is het, en dat is het. Want dan zit het dus niet bij onszelf. Dan zit het buiten de kerk en niet in de gemeente. Dan zit het bij anderen en niet bij mijzelf. En de duivel is nu eenmaal een geweldig, listig beest. En op die wijze neemt hij ons zo te pakken dat we er het slachtoffer van worden. De overstand van de wereld heeft allerlei vormen, allerlei machten. En soms vertoont hij zich als een engel van het licht. Dat blijkt wel uit hoofdstuk 13. De antichrist. Wat is wijsheid? Als je verstandig bent. Nou, we gaan eerst kijken naar die twee beesten. Eerst dat beest uit de zee. Hoofdstuk 13, vers 1. Ik zag uit de zee een beest opkomen met 7 koppen, 10 horens, en op zijn horens waren 10 kronen, diademen, en op zijn koppen een godslasterlijke naam. Bijna dezelfde verschijning als de draak uit hoofdstuk 12, alleen toch net iets anders. Maar hij heeft heel veel gelijkenis. Een beest, uit de zee komend, die draak vertegenwoordigt en probeert allerlei ellende teweeg te brengen. 7 koppen, 10 horens, 10 kronen, vergelijkbaar met de draak uit het vorige hoofdstuk. En hij wordt beschreven als iets hebbend van een panter en van een beer en van een leeuw. Afschuwelijke beesten, gevaarlijke beesten. Dus het is een soort beest, een draakachtig iets, als een panter, als een beer, als een leeuw, die alleen maar bezig is om zijn prooi te verslinden. En als het dan gaat over die koppen, dan staat er: en ik zag een van zijn koppen als dodelijk gewond. Hij had 7 koppen, maar 1 kop is dodelijk gewond. Dus 1 facet van dat beest is blijkbaar gewond. 1 kop is gewond. Maar zijn dodelijke wond werd genezen. Dus je zou kunnen zeggen, dat beest dat is eigenlijk gewond, en dat staat misschien wel op het punt om te verliezen, om dood te gaan, helemaal dood te gaan. 1 van de koppen was dodelijk gewond, maar zijn dodelijke wond werd genezen. 1 van de koppen. Bij de uitleg, en dat is misschien wel een mooi voorbeeld, denk men dan aan Nero, die de gemeente vervolgde. Nou ja, aan het leven van Nero kwam ook een eind. Dus die ene kop, dat ene gevaarlijke monster, is dan weg. Maar als Nero er niet meer is, dan komt er zo weer een andere kop. Dan is er zo weer een andere macht, die zo weer opstaat. Dus het ene wordt gewond en gedood, maar zo is die plek weer genezen. En de macht van de duisternis, de macht van de draak, de macht van het beest, gaat op een andere wijze gewoon weer verder. Het ene verdwijnt en het andere komt terug. Het beest gaat maar door. Van de ene kop naar de andere. Van het ene gruwelijke naar het andere gruwelijke. Maar weet u wat nou het vreemde is? De hele aarde ging het beest met verwondering achterna. Het is toch onvoorstelbaar hoe in de tijd van het nationaalsocialisme de massa achter Hitler aanging. Later denk je van, hoe kan dat allemaal? Nou, dat was niet alleen toen zo. Er waren allerlei machthebbers in de wereld. Er zijn allerlei dictators, denk aan Noord-Korea. En de massa's lopen erachteraan en ze aanbidden hun beelden. Hebben ze dan geen verstand? De massa wordt bespeeld. En de hele aarde ging het beest met verwondering achterna. En ze aanbaden de draak, omdat hij aan het beest macht gegeven had. En zij aanbaden het beest en zeiden: wie is aan dit beest gelijk? Er is nog nooit zo'n koning, president, keizer, nog nooit zo'n dictator, nog nooit zo'n mens geweest als deze. En ze kiezen hem tot zijn koning, tot hun koning. Ze aanbidden zulke machthebbers. Ze worden er fan van. Ze zijn ervan in de ban. Ze zijn er helemaal gek van. En je gaat ervoor uit je dak. Om het modern te zeggen. En vers 5. Aan dat beest werd de mond gegeven om grote woorden en godslasteringen te spreken. Het werd macht gegeven om dit 42 maanden, 3,5 jaar lang te doen. En het opende zijn mond om God te lasteren en zijn naam te lasteren en zijn tent en hen die in de hemel wonen. Dus dat beest, dat begint te vloeken. De naam van God te lasteren. En zijn tent, zijn gemeente, zijn kerk. En al degenen die erbij horen, ook degenen die als martelaren aan de kant gezet werden en gedood werden. Dat beest begint te vloeken en te tieren en op de een of andere wijze met hoge talen, met grote woorden te roemen in zichzelf. En ondertussen wordt God en zijn naam en zijn kerk en de zijnen, de heiligen, genegeerd en gevloekt en vernederd, vervolgd en gedood. Zo doet het beest. Maar daar staat er ook nog iets van dat God dat toelaat. En het beest werd macht gegeven, vers 7 en vers 5. Het werd een mond gegeven om grote woorden te spreken. Het lijkt wel alsof het allemaal nog toegelaten wordt. Die mond die hij open doet, die mag hij open doen. En die vloeken die hij uit, die mag hij blijkbaar uiten. En die gemeente vervolgen, hij krijgt daar blijkbaar nog tijd voor en ruimte voor. Het werd hem allemaal nog gegeven. Er is er dus blijkbaar één die machtiger is. En het beest krijgt nog een klein beetje tijd. Alleen. En dan ben ik bij vers 8. En allen die op de aarde wonen zullen het aanbidden, althans van wie de namen niet geschreven zijn in het boek des levens van het Lam. Dus er lopen heel veel mensen achteraan. En die gaan ook dat beest aanbidden, die volgen het, behalve zij van wie de naam geschreven is in het boek des levens van het Lam. Dat zijn degenen die geloven, oprecht geloven in de Heer Jezus Christus. Zij dus niet. Zij aanbidden het beest niet. Ja, als je verstandig bent. Wat is wijsheid? Nou, is dat beest er? Ja, dat beest is er. En dan vertoont hij deze kop en dan weer een andere kop. En soms denk je, nou is het voorbij en dan komt het zo weer op een andere wijze terug. Het een verdwijnt en het ander komt ervoor in de plek. En het gaat maar door, dat vloeken en dat tieren, dat vervolgen. In Noord-Korea, in China, in Afrika, in de eigen omgeving. En het wordt allemaal nog toegelaten. Maar hoe is het mogelijk? Hoe is het mogelijk dat het allemaal gebeurt? Nou weet u, die draak en dat beest hebben een geweldige campagneleider. Als er weer politieke partijen richting verkiezingen gaan, dan kiezen ze zo hun campagneleiders. Die reclame maken voor de partij. En die precies welke strategie ze moeten uitzetten om die ene partijleider aan de top te kunnen krijgen. En soms lukt dat geweldig. Maar zo heeft het beest en zo heeft de draak dus ook een propagandist. Iemand die het zo kan vertellen dat je dan gaat geloven ook. En dat is dat beest uit de aarde, vers 11. En ik zag een ander beest opkomen uit de aarde en het had twee horens als die van het lam. Het lijkt dus bijna op het lam. Maar het sprak als de draak. Als de mond open gaat, als je de dingen hoort die hij verkondigt, dan zijn er toch andere klanken, dan is het de taal van de draak. Als je verstandig bent. Als je je verstand gebruikt. Als je de ervaring ook meeneemt en het inzicht wat geleerd is. En die intuïtie, als je door de Heilige Geest gaat leiden, dan hoor je dat het de taal is van de draak. En wat doet die propagandist dan? Vers 12. En het oefent al de macht van het eerste beest voor zijn ogen uit. En het maakt dat de aarde en zij die er wonen het eerste beest aanbidden, waarvan de dodelijke wond genezen was. En het doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel kan laten neerkomen op de aarde voor de ogen van de mensen. Die propagandist kan dus blijkbaar zulke spectaculaire dingen doen, dat mensen er helemaal van onder de indruk komen. Die ene kop, die ene macht, die ging dood, die was gewond. En zo werd het weer genezen, zo ging het allemaal weer verder. Een ander koninkrijk, een andere macht. En er gebeurde tekenen, er kwam iets uit de hemel, een vuur uit de hemel. Vers 14, en die propagandist, het misleidt hen die op de aarde wonen door middel van de tekenen die het gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest. En het zegt tegen hen die op de aarde wonen dat ze een beeld moeten maken voor het beest dat de wond van het zwaard had. Nou ja, zeg maar Nero of zo, of die leiders van Noord-Korea, een beeld maken. En dan lijkt het wel alsof dat beeld nog gaat leven ook, staat er. Dat zij een beeld moeten maken voor het beest dat de wond van het zwaard had en weer levend werd. En werd macht gegeven om een geest te geven aan het beeld van het beest. Blijkbaar zijn dan die machtige dictators zoals Nero en Kim Jong-un daar in Noord-Korea, die zijn daar blijkbaar zo in de gedachten van de mensen dat ze nog gaan leven ook. Het gaat helemaal werkelijkheid worden voor de mensen. Die propagandist van dat beest, van de draak, kunnen zo de mensen bespelen dat mensen het ook nog gaan geloven, ook daar en hier. En die geest, die antichristelijke geest, die verzegelt ook. En die bindt de zielen en die maakt mensen tot slaven. En ze laten zich vrijwillig binden. En dan denk je aan die rijken die ik noemde. Maar als die draak en dat beest en die hele propagandamachine heel dichtbij komt, dan laten wij ons in 2013 heel gemakkelijk door deze of gene macht zomaar binden, terwijl we er zelf bij zijn, ons verstand hebben, en we laten ons zomaar op sleeptouw nemen door deze of gene die op de een of andere wijze propaganda maakt voor allerlei duistere dingen. En voordat je het weet, ben je in de greep. Maar als je nou verstandig bent, hier is de wijsheid. Het komt op wijsheid aan. Nou, gemeente, dat is hoofdstuk 13. Ik moet thuis nog maar eens doorlezen voor de verheldering. Maar waar gaat het dan om dat wij in deze tijd zouden moeten doen? Nou, midden in het gedeelte in vers 10 gaat het over volharding. Als iemand in gevangenschap voert, die gaat zelf in gevangenschap. Als iemand met het zwaard doodt, die moet zelf met het zwaard gedood worden. Met andere woorden, als je deze beestachtige dingen volgt en die propagandist gelooft, dan laat je je gevangen nemen. En als iemand met het zwaard dood, die moet ook zelf met het zwaard gedood worden. Het is allemaal één pot nat. Het einde van alles is gevangenschap, dood en verderf. Dus als je die draak volgt, dat beest volgt, die propagandist gelooft, dan staat het einde van het verhaal. Gevangenschap en dood. Maar hier is de volharding en het geloof van de heiligen. En dat kun je weer zo zeggen. Het komt op volharding en het geloof van de heiligen aan. In deze tijd, met zoveel machten om ons heen, met zulke afschuwelijke machten om ons heen, gaat het dus om volharding in het geloof. Standvastig te zijn en trouw te zijn. De trouw van de heiligen, de standvastigheid van de heiligen. Nou ja, er zijn ook weer grote woorden. Volharding der heiligen, standvastig zijn. Christenstrijders, beetje het leger is heilsachtig. Zijn we niet zo gewend. Nou, dan staat het ook heel mooi in vers 9 Indien iemand oren heeft, laat hij horen. Standvastig zijn, trouw zijn, volharden. Hoe? Eenvoudig door. Als je oren hebt, laat hij horen. Als je een klein beetje thuis bent in de Openbaring, dan herkent u dat zinnetje, want dat zinnetje staat in al die brieven in hoofdstuk 2 en 3. Al die gemeenten worden aangeschreven, er staat er telkens. En wie nou een oor heeft om te horen, die horen. Die gemeenten, die zeven gemeenten, die worden dus ergens van beschuldigd. Of ze worden gewaarschuwd en ze worden bemoedigd. En dan staat er telkens aan het eind. En als je nou een oor hebt om te horen, dan moet je horen. Met andere woorden, luister nou goed wat er gezegd wordt. En trek ook de consequenties. En nu in hoofdstuk 13 staat weer zo'nzelfde zinnetje. Tegen al die gemeenten toen en tegen de gemeente van vandaag wordt gezegd: volhard in het geloof, standvastig zijn. En dat kan alleen maar door te horen wat er gezegd wordt. Wie een oor heeft om te horen, die horen. Waar komt het nou op aan? Op volharding, op luisteren naar de stem van het evangelie. En nog één vers terug in vers 8. Daar staat dat zij die geschreven zijn in het boek des levens van het Lam, zij zijn vrij. Zij staan er los van. De machten zullen dus hen niet kunnen verslinden. Waar komt het op aan? Dat je volhardt, dat je hoort en dat je naam geschreven is in het boek des levens, het boek van het Lam. Ja, en wat houdt dat in? Nou, kun je heel veel dingen van zeggen, wanneer weet je dat en zo? Dat zijn hele grote vragen. Wanneer heb je er zekerheid over dat je naam geschreven is in het boek van het Lam? Als de geest van Christus in ons is, niet die geest van die propagandist, niet die geest van het beest en niet die geest van de draak, maar de geest van Christus in ons is, dan zijn wij geschreven, dan zijn onze namen geschreven in het boek van het Lam. Dan horen wij hem toe. Volhardend, horend, onze namen geschreven in dat boek, dat zijn zij die door de geest van Christus geleid worden. Wie de geest van Christus heeft, die is wijs, die is verstandig, die ontdekt, die hoort door alle dingen heen, die is wijs. Als je nou verstandig bent, als je nou de geest van Christus hebt, dan kun je al die machten en die krachten ontdekken. Is het deze dictator? Is het die dictator? Is het deze macht? Is het die macht? Zijn het deze spelen? Zijn het die spelen? Och, dat beest is overal bezig. Die draak is overal bezig. En die propagandist is overal bezig. Maar als je de geest van Christus hebt, dan kun je volharden en staande blijven. Als je luistert. Gemeente, ik wil afronden met 6 dingen. En dat gaat over die Heilige Geest. Als je nou verstandig bent, als je door de Geest van Christus geleid wordt, je naam geschreven is in dat boek, als je volhardt, als je oren hebt, als je de Geest van Christus hebt, ja, wat ontdek je dan? Dan ontdek je, en zo zou ik het vanavond willen duidelijk maken, 6 dingen. En ik hoop dat u die ontdekkingen op de een of andere wijze ook doet. En de eerste ontdekking die de Heilige Geest je laat ontdekken, is dat aardse machten, duivelse machten, als 2 druppels water op elkaar lijken. Of je nou door het een geraakt wordt, of door het andere geraakt wordt, door het ene gepakt wordt, of door het andere gepakt wordt. aardse machten, duivelse machten, lijken als twee druppels water op elkaar en het is allemaal hetzelfde. En het komt allemaal bij die ene draak vandaan en het wordt allemaal door die ene propagandist verkondigd. Maar het is allemaal hetzelfde. De Heilige Geest laat ons zien dat al die aardse machten, die ene kop, die andere kop, allemaal hetzelfde is. Veel, alles van hetzelfde. Dus kijk er niet vreemd van op, dat als het ene voorbij is, het andere komt. En het ene is nog niet achter de rug, of het andere maakt zich alweer bekend, kondigt zich alweer aan. Maar het is allemaal hetzelfde. En zo gaat die strijd door tot op de jongste dag. De tweede ontdekking, de Heilige Geest ontdekt ook hieraan, dat die machten, dat beest, die draak, met zijn propagandamachine, als een roofdier is, een panter, een leeuw, een beer, en alleen maar probeert om te verslinden. Dus geloof die machten niet. En heb er geen vertrouwen in. En denk niet, nou ja, het valt wel mee allemaal. En het zal zo vaart niet lopen. En ik ben er zelf bij en zo. Nee, als een roofdier, als een panter, als een leeuw, als een beer bezig zijn met hun prooi, zo zijn deze machten alleen maar op onze ondergang uit. En ze willen alleen maar verscheuren, dood en verderf zaaien. En ze houden niet op totdat dat allemaal gerealiseerd is. Onderschat dus die machten niet, want ze zijn op ondergang uit. En daaraan ontdekt de Heilige Geest. Al die machten, het is allemaal hetzelfde, 1. Ze zijn op de ondergang uit, dat is 2. Waaraan ontdekt de Heilige Geest nog meer met zo'n hoofdstuk voor ons, dat soms denk je dat iets ten einde is. En zo'n machtige is gewond, nou dan zal het wel over zijn. Maar het staat zo weer op. Denk dus niet dat je het in eigen kracht onder de duim hebt. Je kunt soms vechten tegen bepaalde boezemzonden en denken, ziezo, dat heb ik nou allemaal onder de duim, dat heb ik nu keurig op orde en daar mag je ook voor danken dat het zo is. En denk je, ziezo, dan ben ik klaar. En met dat je denkt dat je klaar bent, word je aan de achterkant in de rug weer aangevallen en is er weer wat anders. En dan staat er zo weer wat anders op. De Heilige Geest maakt dus ook heel voorzichtig. En die doet ons niet denken van, ziezo, dan heb ik de strijd gehad en nou gaat het voortaan wel goed. Dat is 3. En weet je wat ook zo duidelijk is, en daaraan ontdekt ook de Heilige Geest met deze teksten voor ons, dat de Heer Jezus aanbidding vraagt, offers vraagt. Hij is zelf een offer en hij vraagt ook dankoffers en lofoffers. Maar al die machten, ja, ze lijken ons van alles te bieden, maar ze vragen in principe ook alleen maar offers. En aanbidding. En die propagandist, dat beest uit de aarde, is er alleen maar mee bezig om zoveel mogelijk van die offers los te krijgen. Als we dit maar bieden en dat maar bieden en dit maar offeren en dat maar offeren op het altaar van deze machten, dan zijn ze eindelijk tevreden, maar ze zijn nooit tevreden. Al die afgoden vragen om offers, 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 totdat je de dood bij neervalt. En de Heilige Geest laat ons zien dat die weg ook een doodlopende weg is. Al die afgoden, ze vragen alleen maar, ze willen alleen maar hebben, ze willen alleen maar ontvangen, alleen maar van ons opeisen. Maar het maakt ons dood ongelukkig. Vijfde ontdekking die de Heilige Geest doet is dat die draak en dat beest met al die koppen, met al die verschillende verschijningen, al die godsdiensten en al die machten en al die ideologieën, het is hen allen tezamen maar om één ding te doen, om het werk van Christus en de Geest, het werk van de gemeente en van de heiligen teniet te doen. De enige bedoeling van al die machten en krachten onder leiding van die draak, enige doel is om die kerk en die gemeente en dat geloof totaal teniet te doen. De Heilige Geest die opent daarvoor de ogen. En wat ontdek je nog meer door die Heilige Geest die verstandig is? Als je nou eens goed oplet op de media, de krantenberichten, op allerlei berichten die jou bereiken, die u bereiken, via relaties, via muziek of via welke middelen dan ook, die propagandist, dat beest uit de aarde, is alleen maar bezig om via al die middelen zijn doel te bereiken. En als je nou met de Heilige Geest, door de Heilige Geest geleid wordt, als je de Geest van Christus hebt en je gaat die media doorlichten en die berichten doorlichten, dan ontdek je overal iets in, als het goed is, van die antichristelijke macht. Met maar één doel, om je op de knieën te krijgen. Hij wil je zo graag dopen. Hij wil je zo graag stempelen. Hij wil je zo graag op de een of andere manier verzegelen met zijn zegel. Hij wil zo graag dat getal erop zetten, 666. En wij denken dat het daar zit en daar zit. Maar hij wil zo graag ons op de een of andere manier in zijn bezit nemen. Die is ook van mij. Hij van mij, zij van mij en die gemeente van mij. Hij wil zo graag via alle mogelijke middelen ons in zijn macht krijgen. En de Heilige Geest, die laat ons zien dat dat hele geheime, dat geheimzinnige, dat gemene spelletje soms op een hele vriendelijke manier met zijn propagandamachine wordt gevoerd. Het beest uit de zee, het beest uit de afgrond. Maar wie verstandig is, wie de Geest van Christus heeft, van wie de naam geschreven is in het boek des levens des lams, die gaat het allemaal ontdekken. Ik sluit af. Van wie ben jij? Het kan op twee manieren beantwoord worden. Als je nou gedoopt bent en tot geloof gekomen bent en de Heilige Geest hebt, dan ben je van Christus. Maar je kunt ook op een andere manier gedoopt zijn. Als dat ongeloof nog voortwoekert en er is nog steeds geloof in die machten en die krachten, dat beest en die draak, dan heerst er in je een antichristelijke geest en dan ben je ook gedoopt, niet in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, maar door die geest van de aarde, de afgrond, de duisternis, 666. Van wie zijn wij? Gedoopt in de naam van de Vader, de Zoon en de Geest, geloof en geleid door de Heilige Geest of niet? Anders gezegd, wat nodig is in deze tijd, ken het lam. Zijn we rein door dat lam? En laat je leiden door die ene geest. Als je verstandig bent, het kop aan op wijsheid. En de enige bron van wijsheid is het geloof in die ene Heer Jezus Christus. En laat je leiden door zijn geest. Als je verstandig bent. Amen. Thank you. Laat wij samen met elkaar danken en bidden. Heer onze God, een en andermaal hebben wij uit de Openbaring gelezen van de dingen die komen gaan, die staan te gebeuren en die gebeuren. Want daarover gaat toch dit Bijbelboek. En u vertelt het ons door allerlei beelden. En wij zien dwars door al die beelden heen iets van die werkelijkheid om ons heen. En in ons. En wat we nu nodig hebben is dat we verstandig zijn. Dat we de geest van Christus hebben, van het Lam, om al deze dingen op te merken, om die berichtgevingen te doorzien, om die propaganda te ontmaskeren, om dat beest te herkennen, om al die koppen, al die grootheden te ontdekken en te zien dat het ene komt en het andere vergaat, maar dat het allemaal niets oplevert uiteindelijk dan dood en verderf, ondergang. Maar alleen zij die het Lam volgen, waar het ook heen gaat, zullen worden getroost. Allen die geschreven zijn in het boek des levens des Lams, die de geest van hem hebben. Als we verstandig zijn. O Heere, geef ons door uw Heilige Geest dit inzicht. Dat levende geloof om het te ontdekken in die grote wereld om ons heen, maar ook in die wereld van onszelf, dat kleine wereldje dat zo met die wereld om ons heen vervlochten is. En maak ons zo tot mensen die volharden in het geloof, die strijden, die staande blijven, die in het geloof wakker zijn. Om die houding, om dat geloof, smeken wij u. Maak ons verstandig en doe ons zo horen wat u tot de gemeente hebt te zeggen. Zegen zo de verkondiging van deze dag, ook van deze avond. Geef dat we het woord zullen overdenken. Dat we er telkens weer opnieuw kracht uit kunnen putten. Helpt u ons daarom ook steeds verder met uw geest. Wij bidden u voor uw kerk wereldwijd, ook daar waar die kerk vervolgd wordt. In allerlei landen waar de verdrukking zo groot is en soms steeds groter wordt, onvoorstelbaar gemeen en venijnig. Wilt u hen die daar leven en daar strijden moeten, leren volharden, moed en krachten geven om staande te blijven. En u bent juist degene die ook dan laat zien dat uw werk ondanks al dat verzet en verdrukking doorgaat. Wij bidden u voor het zendingswerk. In bijzonder in China. Wilt u hen gedenken die daar werkzaam zijn? Anderen, maar ook zij die vanavond hier in het midden van de gemeente zijn. Zegen hen daar. In de verkondiging. In de dienst der barmhartigheid. En geef dat door woorden en daden tekenen van uw barmhartigheid kunnen worden opgericht. Zodat op die wijze in al eenvoud machten gebroken worden. Allen die het Lam volgen, zullen immers overwinnen. Wilt u doorgaan met uw werk, zendingswerk, evangelisatiewerk, dienst der barmhartigheid, in dat grote land, maar ook in al die andere landen waar ook zoveel vijandschap ontstaat, juist daar waar andere godsdiensten sterk zijn en de christenen vervolgd. Geef moed en krachten ook daar waar het zo spannend is. Wees ook met uw kerk in Afrika, waar ook de gevaren, de bedreigingen, de vervolging steeds meer toeneemt. Noord-Afrika, maar ook ten zuiden daarvan. Wees met uw volk Israël. Maak uw volk Israël tot een getuige van u. En wilt u steeds meer ook uit uw eigen volk brengen tot kennis van de zaligmaker Christus Jezus. De natuurlijke takken wilt u ze dat levende geloof geven. En wilt u vanuit noord en oost en zuid en west steeds weer mensen uit de volkeren toevoegen aan die ene gemeente die zalig wordt. Jood en heiden op die ene stam Christus Jezus. Wij bidden u samen voor onze koningin, die deze week aangegeven heeft dat zij op zal houden met koningin zijn, met regeren. En die taken, die verantwoordelijkheden overdraagt aan haar zoon, prins Willem-Alexander. Wees met haar in deze bijzondere weken. Als koningin, als moeder, als grootmoeder, als weduwe, als moeder van een heel ziek kind. Er komen zoveel dingen op hen en op haar in bijzonder af. O Heere, geef wijsheid, geef geloof. En laat het werk van haar, haar koningin zijn, laat dat tot vele vruchten mogen leiden, tot zegen mogen zijn van heel ons volk. De stabiliteit van de periode die afgesloten gaat worden. En geeft u wijsheid. Geeft u veel van uw geest aan prins Willem-Alexander om het volk voor te gaan en te leiden. Het goede te zoeken voor heel het land en voor heel het volk. En voor allen die op hun en onze wegen komen. Gedenk aan ons in uw genade, in uw ontferming. Heere, wees bij ons als we deze kerk weer uitgaan. De dag uit, de week in, ons werk in als dat er is, of misschien wel ziekte en zorgen tegemoet, werkeloosheid of andere pijnlijke situaties. Gedenk ons daarin. Wees bij ons als er een gemeenteavond is. Wilt u ons samen leren om die Bijbel van u te lezen, zodat we het weer horen en zodat het tot ons spreekt. En als op een ander moment er mensen samenkomen, de vrouwen van de gemeente samenkomen, geef uw zegen ook in die samenkomst en bouw de gemeente erdoor op. Zegen onze gaven. Drieënige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, heb dank voor al uw zegeningen. Als gemeente, persoonlijk, gedenk aan ons in uw gunst alleen, in de vergeving van al onze zonden. U, Vader, Zoon en Geest, komt alle eer, alle lof, alle aanbidding toe, nu en tot in eeuwigheid. Amen. Wij zingen tenslotte uit Psalm 145, nogmaals, nu het tweede en zevende vers. Ik zal, o Heer, die ik mijn koning noem, de luister van uw majesteit en roem verbreiden en uw wonderlijke daad met diep ontzag aandachtig gadeslaan. De Heer bewaart de ziel die hem bemint. De versen 2 en 7 van Psalm 145. Gemeente, ga nu heen in vrede, draag met u de zegen des Heren en wees tot een zegen. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.